Als dus in het Oude Testament gesproken wordt over de toekomstige positie van Israël onder de Messias, in het geopenbaarde Koninkrijk van Christus, dan lezen wij dat heel Israël bestaat met grote nadruk uit de beide huizen van Israël. De twee geslachten die de Heere verkoren had, lazen wij in Jeremia 33 en daarna gaan we naar Ezechiël 34. Ezechiël 34 en misschien hebt u het nog nooit gehoord, maar Ezechiël volgens eigen zeggen trad weliswaar op onder Israël in de ballingschap, maar dat was niet onder Juda in de Babylonische ballingschap, maar onder de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. Aan die rivier, de Chebar, staat er. En dan kijk je op de kaart, niet in de Bijbel, niet in die commentaren, want daar staat het verkeerd in, want daar staat gewoon, wij weten niet wat het was, de rivier Chebar. En iemand zei, dat is een kanaal ergens in Babel, in de stad. Vergeet het maar rustig, Chebar staat gewoon op de kaart, heet vandaag nog steeds zo, de rivier Chabor. En die ligt 500 kilometer noordelijk van Babel, in het gebied waarvan de Bijbel zegt dat daarheen de 10 stammen in ballingschap zijn weggevoerd. Ezechiël trad op onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dat hij daar bezoek krijgt van Joden uit Jeruzalem, ja, waarom niet? Dat is wat gebeurt, inderdaad. Maar Ezechiël heeft ook het een en ander te zeggen over hoe het verder zou gaan met die twee huizen van Israël. En in Ezechiël 34 lezen wij vanaf vers 11... Nou, eigenlijk vanaf vers 10. Zie ik tegen die herders, die valse herders. Ik zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer weiden zullen. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze niet meer tot spijzen zullen zijn, want de herders aten de kudde op. En weiden daarmee zichzelf. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ja, ziet ik, ja ik, wie? Ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israël zal hun kooi zijn. En al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, enzovoort. Hebben jullie nog? En dan gaat de rest van het hoofdstuk over. En dan lees ik vers 23, waar dan staat: en ik zal één herder over hen verwekken, en hij, één herder, zal hen weiden, mijn knecht David. Bedoeld wordt uiteraard iemand uit het Davidische koningshuis, en dat is gewoon de Messias natuurlijk. Mijn knecht David zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. En eerst zei de Heer, ik, ja ik, met grote nadruk, zal mijn schapen verzamelen en zal ze weiden. En hier zegt hij, ik zal één herder over hen verwekken, namelijk mijn knecht David, en die zal hun tot herder zijn, zodat je precies ziet hier, de Heere Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen. Zoon van God en zoon van David. Ja. En ik, de Heere, vers 24, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal een verbond des vredes met hen maken. En dat is uiteraard het nieuwe verbond. En dan nog een keer, vers 30, maar ze zullen weten dat ik, de Heere, hun God met hen ben en dat zij mijn volk zijn, het huis Israël, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen en ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. En vergeefs zoek je hier naar de naam van Juda, want het gaat over Israël. En het wordt geschreven door Ezechiël, die zich bevond onder de 10 stammen van Israël. Dat is het huis Israëls. Over Juda wordt hier niet eens gesproken. Heb je dat? Nee, elders wel, maar hier niet. Gaat zoals wel over Israël, maar niet over Juda. Maar goed, daarna slaan we natuurlijk gauw om naar hoofdstuk 37 dan maar. Dan zijn wij in het dal der dorre doodsbeenderen. Met de vraag, zullen deze beenderen weder levend worden? En Ezechiël zegt, gij weet het, Heere, in vers 3, zo van, vertel het me maar. En u weet wat er gebeurt, ik ga niet op de details in, dat voelt me veel te ver, maar u weet wat er gebeurt. Die beenderen komen tot leven en vormen uiteindelijk, vers 10, een gans zeer groot heer, vers 10. En dan komt commentaar. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Is dat ook Juda? Laten we maar doorlezen. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, en dus tot het ganse huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Het gaat niet over individuen die uit de dood opstaan, maar het gaat over een volk, een natie die herleeft. Dat hebt u toch, hè? Het gaat er niet over dat Israël uitgestorven was en dan alsnog tot leven komt, omdat men uit de dood opstaat. Het gaat om dat de natie, het volk als zodanig, afgesneden is, maar het volk komt weer tot leven. En dat betekent, ik zal u bijeenbrengen, verzamelen en u brengen in het land. Ik zal mijn geest in u geven, vers 14, en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Wie? Gans huis Israëls. En dan verder, vers 16. Volgende vers. Gij nu, mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda. Strikt genomen, er staat hout, maar ik weet niet waarom men niet vertaald heeft met boom. Maar het is hetzelfde woord, een boom. Neem je een boom, een stamboom. Schrijf daarop voor Juda, nou ga ik even langzaam, en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. Wat dat betekent, is eenvoudig. Juda staat voor het tweestammenrijk, dat wordt officieel Joods heet. Maar onder de Joden bevinden zich afstammelingen van de 10 stammen van Israël. In het Nieuwe Testament komen we er overigens maar 1 tegen. Dat is Anna, de vrouw uit Azer. Maar in het Oude Testament lees je dat na de scheuring van het Rijk, de splitsing van het Rijk, vele uit Israël naar Juda vluchten, om zo te zeggen, en zich vestigden onder Juda en dus onder de 2 stammen. En andersom trouwens ook, dat sommigen uit Juda zich verbonden met de 10 stammen van Israël. En afgezien daarvan, vele uit Juda werden later in Assyrische ballingschap weggevoerd. Voor de Babylonische ballingschap uit. De Bijbel beschrijft dat, zodat onder de zogenaamde verstrooide 10 stammen van Israël zich heel wat bevinden die uit Juda stammen. Wij kennen ze zelfs nog, want in de geschiedenis, want daar heten ze onder andere Juten. En zij gaven hun naam aan Jutland, wat eigenlijk gewoon hetzelfde is als Judea. De zeker wel. Hetzelfde geldt voor de stam van Benjamin, die werd geacht te behoren tot de 2 stammen van Israël. Maar ja, hij was nou eenmaal de volle broer van Jozef en de volle oom van Efraïm en Manasse. En vele Benjaminieten zijn verdwenen met de 10 stammen mee. In de kolonisatie over de wereld, maar ook in de Assyrische ballingschap. Heb je dit nog? Ja, dus die splitsing van 2 en 10, dat is niet zo scherp als dat wij die getallen gebruiken. En hier wordt rekening mee gehouden. Het staat dus zo prachtig nauwkeurig. Voor Juda en voor de kinderen Israëls die zich daaronder bevinden. Maar het heet dan de 2 stammen van Israël, Juda. En neem een andere hout en schrijf daarop voor Jozef. Dan wel het hout van Efraïm. Wat in de praktijk hetzelfde is, want Jozef kreeg eerst geboorterecht en over Jozef heen kreeg zijn zoon Efraïm dat. Zijn namen worden zelfs door elkaar gebruikt in de Bijbel, bij gelegenheid. Voor Jozef het hout van Efraïm. Dat zijn dus de 10 stammen van Israël. En dan staat er, en van het ganse huis Israëls, dat is het ook, het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Dat wil zeggen, voor degenen die daar nog meer bij hoorden, dat zijn degenen die uit Juda in de eerste plaats zich gevoegd hebben bij de 10 stammen, maar eventueel ook de heidenen. Want dat is, het volgende is helemaal een heet hangijzer, omdat het super racistisch is. Er zijn vele heidenen in het verleden overgegaan tot het jodendom en worden sindsdien en sinds eeuwen als joden beschouwd. Qua afstamming hebben ze niks van Juda. Maar ze zijn er tot toegetreden. En onder de 10 stammen heb je precies hetzelfde. Er zijn velen die gewoon heidenen zijn, helemaal niet van Abraham, Isaac of Jacob afstammen, maar wel horen tot de 10 stammen van Israël. In de Bijbel heet dat dan de vreemdelingen binnen uw poorten. En voor de vreemdelingen binnen de poorten gelden dezelfde wetten als voor de autochtone bevolking. En zo hoort het ook. Maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Hè? Maar ja, dat is politiek incorrect is, maar dat u het weet. Goed, 2 houten. Het 1 stelt voor Juda zijn de 2 stammen en alles wat eraan gelieerd is. En het ander stelt voor de 10 stammen onder leiding van de stam van Efraïm. En alles wat eraan gelieerd is. En dan wordt tot, heb je ze, zegt de Heer tot Ezechiël, heb je ze? Eén in de ene hand en de ander in de andere hand. Doe ze dan naderen, het 1 tot het ander, tot 1 hout, want dat is wat er echt staat. Breng ze bij elkaar en zij zullen tot 1 worden in uw hand. De 2 bomen worden 1 boom. Heb je dat nog? De 1 wordt geënt in de andere, dan wel de andere wordt geënt in de ene. En zo zijn we toch weer in Romeinen 11, maar laat die maar even zitten. Het waren 2... Nou, het was 1 boom. Een volk is een boom is een volk. En het was gesplitst in 2. Maar ooit zal het weer 1 boom worden. Dat kan. In ieder geval, hier gebeurt het als teken, een wonder dus, als teken in de handen van Ezechiël. En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Dat krijgen de profeten vaker te horen, dat ze een of ander gek iets moeten doen. En dus wordt tot de profeet gezegd, en als ze dan vragen wat dat betekent, want de kans is groot dat het niemand een bal interesseert hoor. Maar mochten ze het nou vragen, dan zeg je dit. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, de zoon van Jozef. En van de stammen Israëls zijn metgezellen. Van de stammen Israëls zijn metgezellen. Van de 10 stammen en alles wat erbij hoort. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het huis van Juda. Zodat je ziet dat het huis Israëls wat anders is dan het huis van Juda. En ik zal ze maken tot één hout, tot één boom. Kortom, zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. En spreek dan tot hen en zeg, alzo zegt de Heere, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarin zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land en ik zal ze maken tot één volk. Want een bestaat niet en enig is het hoofdtelwoord één. Ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls en zij zullen alle tezamen één koning tot koning hebben en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld. We hebben het allemaal nog. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met de vervoerselen, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen uit alle woonplaatsen in welke zij gezondigd hebben. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David, vers 24, zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ik ben de goede herder, zei hij tot de Joden. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En nu is de vraag, wie zijn die schapen van die andere stal? I rest my case. Ik bedoel, daar valt toch niks aan uit te leggen? Dat staat hier toch gewoon, hoe dat is? Nee, ik wil wel een stap verder gaan. Dat was echt niet mijn bedoeling vandaag, maar ik wil een stap verder gaan. Ik persoonlijk geloof inderdaad dat als de Heer zegt, ik heb andere schapen, die moesten ook mijn stem horen, enzovoort. Ik geloof dat dat ook letterlijk vervuld is en dat de Heer zelf die andere 10 stammen bezocht heeft, waar ter wereld ze ook waren. Nee, zelfs in Amerika, waarom niet? Of heb je het boek van Collins nog niet gelezen? Collins, Onbekend Israël, de boekentafel. Lees het maar eens na, met de Bijbel erbij. Ik denk dat het letterlijk gebeurd is, zou niet weten waarom niet. De Bijbel zegt het, de profeten kondigen het aan. Ik heb u gegeven tot licht der heidenen. Als je het leest in Jesaja 49, gaat het echt over de Messias. En als je er dan op staat dat je die profetie letterlijk moet nemen, nou, dat vind ik ook. En dat daarna Paulus het op zichzelf toepast, ja. Maar als je het in Jesaja 49 leest, gaat het heus niet over Paulus, hoor. Het gaat over de Messias zelf, lees het maar na. Dingen staan in de Bijbel, en de aardigheid is, mensen zeggen, ik vroeger ook, ik lees dat wel, maar ik begrijp niet waar het over gaat. Je hebt geen idee. En toch, als je netjes de geschiedenis volgt en het profetisch woord volgt, hoeft er geen probleem over te zijn. Alleen je bent er niet op bedacht dat het zo zit. Maar zo zit het. Zij zullen één herder hebben. Zij zullen in mijn rechten wandelen, mijn inzettingen doen. Vers 24. Land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Mijn knecht David zal een lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. Vers 25. Vers 26. Zal verbond des vredes met hem maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. Enzovoorts. Dat zijn dus dezelfde woorden als uit hoofdstuk 34 over die twee kudden. Maar daar gaat het nou juist om. En als dan Paulus in Romeinen 9 eerst zegt... nou ja, de zaligheid zoals aan Israël beloofd is terechtgekomen bij de gemeente. En dan komt de vraag, hoe kan dat nou? Is dan Juda niet meer Gods volk? Dan legt Paulus uit dat Juda inderdaad niet Gods volk is, maar dat de zaligheid, om zo te zeggen, terechtgekomen is inderdaad bij de 10 stammen van Israël. Hij citeert enige tientallen profetieën daarvoor die dat moeten bevestigen, dat dat zo is. En als wij dan vragen, maar heeft God dan de Joden verstoten? Zegt hij, nee, uiteindelijk zal heel Israël zalig worden. En ik ben van mening dat de klemtoon in de uitdrukking als zo zal geheel Israël zalig worden, dat de klemtoon ligt bij geheel. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Nu niet maar één van de twee huizen waarin en waardoor God zijn werk doet, maar beide huizen gelijk. Want dat is wat de profeten aankondigen. Als de Messias komt, wordt heel Israël zalig. Hersteld. en definitief onder het nieuwe verbond alsnog. En nu definitief dus geplaatst onder, gepositioneerd als koninklijk en priesterlijk volk. Als Gods heilsorgaan in en ten behoeve van deze wereld en in dienst van God. De Joden alleen? De tien stammen alleen? Nee, beide. Maar voor het zover is, is Gods plan altijd gegaan. Het zij via het ene huis, het zij via het andere huis. En God deed altijd een afgesneden zaak op aarde. Heb je die nog? Ja. En het een doet hij in het openbaar, dat ging over de twee stammen van Israël. En wat hij in het verborgene doet, dat gaat over de tien stammen van Israël. Zodat in het verborgene het koningschap van het huis van David verplaatst is van de twee naar de tien stammen. Nog steeds uit Juda qua afstamming, maar niet qua volk. De troon verplaatst naar Ierland in de tijd, in de dagen van Jeremia. En niet op de oppervlakte van de Bijbel, het wordt beschreven in de vorm van gelijkenissen. Beelden en zelfs een letterlijk gelijkenis in Ezechiël. Een raadsel staat er, een gelijkenis. Zoek het maar uit. Wat is het, Ezechiël? Nee, 18? 19? 19, wat het maar was. Die van die arend en die cederboom en 17. Ja, ik ben altijd in de war met Joostukken. Ezechiël 17. Doet er nou verder niet toe, maar in het verborgene. En na nieuwtestamentische tijd, waarin het Joodse volk in het openbaar ongelovig is, wordt Gods werk in het verborgene voortgezet. En het gaat dus weer verder via de tien stammen van Israël. En dan komt alles weer bij elkaar. Bij nader inzien in die tien zijn heus alle 13 stammen vertegenwoordigd. Dat is nog het aardige ervan. Zowel Juda en Benjamin zijn daar ook in. Heb je dat nog? Ja, die Joden zijn een buitenbeentje. He? En terwijl de wereld kijkt naar het Jodendom en daar grote moeite mee gehad heeft de eeuwen door, gaat Gods plan, Gods werk gewoon verder. En ik weet niet wat de duivel allemaal weet, maar soms denk ik dat hij ook voor de gek gehouden wordt en dat hij zich ook richt op en tegen het Jodendom. En dat het hem ontgaat dat de Heer toch zijn werk doet, maar dan langs een andere route. Dat weet geen mens eigenlijk. Enkelen wel. En de eeuwen door overigens, want ik sta hier echt geen nieuwe dingen te vertellen. Eerlijk waar. Echt niet. Maar dat ligt niet aan de oppervlakte. Men wil het toch niet weten. Er komt heel goed uit. Gaat God gewoon door met zijn werk. En tot Juda werd gezegd: komt gij verachters en verwondert u, verbaas u en verdwijn, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Zij Paulus, geciteerd uit het Oude Testament, in Handelingen 13 in Antiochië, en hij zei daarna, meteen daaroverheen lees je dan dat hij zegt: God heeft ons gesteld tot licht voor de heidenen aan de einden der aarde, want jullie Joden achten je het eeuwig leven niet waardig, staat er. Wat is dan dat werk waarover ze zich zouden verbazen? Dat Bijbelse beloften, Bijbelse uitspraken, Gods uitspraken, de uitspraken en beloften van de God van Israël vervuld worden in Joodse ogen aan heidenen. Nog sterker, want hier David die vond het nog sterker. Die zegt: notabene, het zijn heidenen met die afgoderij. En weet je wat het ergst is? Ze claimen de Bijbel en ze zijn nog Israëlieten ook. Die Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Ja, ze weten het dus wel. Maar zij verwonderen zich hoe dat in vredesnaam mogelijk was. En in de toekomst zullen de woorden die ooit gesproken zijn aan de Heer Jezus: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die woorden zullen in de toekomst gesproken worden over de gemeente. En ik vertel het heel kort samenvattend, maar het komt er heus op neer dat in de toekomst de Messias zal verschijnen, inderdaad aan het Joodse volk. Men zal zijn naam aanroepen op regeringsniveau en hij zal verschijnen. Ik denk terwijl zij nog spreken, zal hij verschijnen. En als dan gevraagd wordt, maar ja, het is moeilijk wat ik nu zal citeren, want er is zoveel wat ik nou kan citeren. Dan zullen ze vragen, wie zijn toch deze? Of wiens zijn deze? Of vanwaar zijn deze? Staat allemaal in de Bijbel. En dan is het antwoord, dit is mijn zoon. Want u en ik zijn geroepen tot zo'n stelling. Tot een gemeente van eerstgeborenen. En als de Heer verschijnt in zijn wederkomst met zijn gemeente, dan zullen de woorden gezegd tot de Heer in Psalm 2 van toepassing gebracht worden op heel de gemeente. En waar komt die zoon dan vandaan? Die is voortgebracht uit de vrouw die niet de man had. En die haar tenten wijd gemaakt heeft. Jesaja 54 ben ik nu. Zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Aangehaald trouwens in Galaten 4, dus het kan niet missen. En er zal blijken dat God toch een werk gedaan heeft aan Israël, maar het was niet Juda. En er zal blijken dat uit dat heidense volk, dat volk wat in Hosea beschreven wordt als Lo-Ami en Lo-Rugam en als Jezreel, dat uit die onvruchtbare vrouw niettemin een zoon geboren is en hij is de erfgenaam. Zoals Isaac geboren werd uit Sarah. Heb je dat nog? Moeilijker. Zoals Samuel geboren werd uit Hanna. En zo verder. Zo wordt de gemeente geboren uit die vrouw die niet de man heeft. En als je het hebt over die vrouw, dan zegt die vrouw, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En terwijl officieel namelijk de man zich verborgen houdt voor die vrouw, terwijl er officieel geen gemeenschap is tussen die man en vrouw, hoort je allemaal wat ik zeg nu? Terwijl er officieel geen relatie is tussen de God van Israël en de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, wordt niettemin uit die vereniging wordt toch een mannelijke zoon geboren. Zoals die mannelijke zoon ooit geboren werd uit Jozef en Maria. Want de geboorte van de Heer Jezus uit Maria is een teken, zegt Jesaja 7. En het is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Hebben die dan gemeenschap met de Heer? Nee, maar ze zijn wel verloofd. Er was een huwelijk gepland voor de toekomst. Ooit, in de wederkomst, zullen die volkeren in gemeenschap met de Heer gebracht worden. Maar niettemin, voor het zover is, blijkt die vrouw zwanger te zijn van een zoon. En het teken voor de Joden is, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar waar is het een teken van? Het is gauw kerstfeest, dus vooruit. En voor kerst zie ik sommigen van u niet meer. Waar is het een teken van? Van de geboorte van de gemeente in onze dagen. In het huisgezin, niet van ene Juda, maar in het huisgezin van ene Jozef. En uit Mirjam. Maar goed, dat is nog een verhaal wat eraan vastzit. Maar laat hem maar weer even zitten. Kortom, heel Israël zal zalig worden. De beide huizen tegelijk. Niet in de zin van dat al die Israëlieten wedergeboren worden, maar in de zin van dat het hele volk, niet maar één deel of een ander deel, maar dat het hele volk, beide delen verenigd worden en inderdaad geplaatst worden in de positie van koninklijk, priesterlijk volk in de openbaring van het koninkrijk van Christus, want zijn koninkrijk zal zijn een Israëlitisch wereldrijk. Ik vroeg het aan Daniel, naar aanleiding van Daniel 2, u weet wel, daar had je een beeld van die rijken, want het beeld was een beeld van de rijken achtereenvolgens die over Jeruzalem macht zouden hebben. En toen kwam er een steen zonder handen afgehouden. Je weet het dat de Messias is. En die vernielde, verbrijzelde, vermaalde dat hele beeld. Maar ondanks dat u en ik weten dat die steen een beeld is van de Messias, staat er als commentaar, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En het volk waaraan Daniel gedacht moet hebben, die de eerste was die het hoorde, moet geweest zijn in ieder geval het Joodse, maar je mag aannemen dat hij enige Bijbelkennis had. Toch? En dus heel Israël. Het Messiaanse Rijk, ja. Letterlijk. Ja. Goed. Nou, wat hebben wij nog meer even in de gauwigheid? Ezechiël ben ik, hè? Ezechiël 39. Ezechiël 39. Daar heet het gewoon in vers 25. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen. Dat is het woord Rugama. Ik zal mij Rugama, uit Hosea, van, weet je wel, Lo Rugama, Rugama. Ik zal mij Rugama over het ganse huis Israëls en zal ijveren over mijn heilige naam. En ik wijs er maar op dat dit dan toch tamelijk exclusief gesproken wordt over de 10 stammen van Israël onder welke Ezechiël zich nu eenmaal bevond. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat dit, deze uiteenzetting ingeleid wordt door hoofdstuk 38 en meer specifiek nog hoofdstuk 39. En door vergelijking van schriftplaatsen weten wij dat het daar specifiek gaat over Juda. Over gebeurtenissen in de 70ste week die leiden tot de ondergang van het land en van de staat en van de stad, waarna men 7 maanden lang het land moet reinigen en al dat soort dingen meer. En we weten waar je dan bent, dan ben je aan het eind van, en dus na de 70ste week van Daniël. En daarna krijg je die profetie over, ik zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls. En dan zeg ik, nou, de eerste gedachte is dat het over 10 stammen gaat, maar aangezien het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus, is het kennelijk de aanduiding voor alle 12. En dat is het probleem, dat de naam verschillend wordt toegepast afhankelijk van de context waarin de naam of titel Israël gebruikt wordt. Nou goed. Wat zal ik nog noemen? Nou, ik noem er nog even 1 in het Oude Testament. Maar 2 dan. De 1 is Hosea 1 vers 11. Ik zoek hem niet op, maar er staat dat het huis van Juda, dat Juda en Israël samen vergaderd zullen worden ooit in de toekomst. Hosea 1. Maar ik noem nog even Zacharia 10. God zal Israël verlossen, staat er boven het hoofdstuk. Maar in vers 6 staat dat bij die gelegenheid, en dat is de wederkomst van Christus, dat hij zegt, ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden en ik zal hen weder inzetten in het land namelijk. Nou, dat lijkt me wel voldoende. Huis van Juda is 2 stammen en huis van Jozef is uiteraard de 10 stammen van Israël. Ze worden nog steeds apart genoemd. Daarna nog even iets over het Nieuwe Testament. Ik geef het alleen maar ter overweging. In Handelingen 2 besluit de apostel zijn toespraak met een samenvatting aan het eind van het verhaal. Niet op rijm, want het was toen nog niet uitgevonden. Maar de toespraak werd besloten met een samenvatting. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heere en tot Christus, tot wie richt hij zich? En om kort te gaan, de gedachte is dat onder Israël verstaan moet worden het Joodse volk. Dat is goed te beargumenteren. En als wij zeggen, maar misschien bedoelt hij toch wel wat meer dan alleen het Joodse volk, misschien bedoelt hij die andere stammen ook, dan wordt al gauw geroepen, maar hij was toch in Jeruzalem en het was toch een Joods feest en het was toch in Judea en hij noemt ze toch Israël, dat is toch volkomen Bijbels. Ja. Dan moet ik u meteen zeggen, maar wat moesten al die heidenen daar dan? Want die boodschap was niet beperkt tot Joden. Werd bovendien in een heleboel vreemde talen trouwens ook uitgesproken. U weet wel, het spreken in tongen. Dus ik vind dat niet zo'n sterk argument. Maar waarom zou de apostel aan het begin van het verhaal bij de eerste officiële openbare evangelieprediking. Prediking dus dat het nieuwe verbond was aangebroken. Nou, niet meteen denken aan al die schriftplaatsen waarover dit nieuwe verbond gesproken wordt. We hebben er toevallig 2 of 3 gelezen nu. En zeggen, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Ook al zou er maar maximaal een deel van 1 huis van Israël aanwezig zijn, namelijk van de Joden. Want het was maximaal toch maar een deel van het wereldjodendom van die dagen. Hoeveel het er ook waren. Waarom zou je nou niet meteen voluit zeggen, het is vooral die Israëlieten in de eerste plaats. Want aan hen heeft God toch in de eerste plaats dat nieuwe verbond geloofd, beloofd. Bovendien, Petrus wist, want er staat een bladzijde of 2 eerder, dat hij en de zijnen getuigen van Christus zouden zijn onder alle volkeren. Beginnend in Judea, je moet ergens beginnen bij Juda. En dan Samaria, de vroegere hoofdstad van de 10 stammen, staat er niet voor niks. En dan tot aan de einden der aarde, naar de woorden van Jesaja, waarop verder nu even geen commentaar. Maar waarom zou Petrus zonder het ganse huis Israëls nou ook niet verstaan, gewoon alle stammen van Israël? Oh, het lijkt u onwaarschijnlijk, oké. Okay. Dan nemen wij handelingen 26, dit was handelingen 2 vers 36. Dan nemen wij handelingen 26 vers 6, waar Paulus zegt, hier sta ik, ik kan niet anders, of zoiets. Nou, hij zegt, nu sta ik en word geoordeeld over de hoop. Wat hoop? Nou, de belofte, de toekomstverwachting, dat wat God beloofd heeft, die van God tot de vaderen geschied is, want God heeft aan de vaderen in voorgaande generaties dus beloften gedaan, tot de welke onze 12 geslachten, gedurig nacht en dag dienende, religieus bezig zijnde betekent dat gewoon hoor. Is er een werkwoord van religie ook? Religiëren, bestaat dat? Gaan we het uitvinden. Religiëren. Misschien bestaat het wel, maar vooruit. O koning Agrippa van de Joden wordt beschuldigd. Tot welke onze 12 geslachten gedurig nacht en dag dienende verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa van de Joden. Maar de naam van Juda is maar een naam van 1 van de 12 geslachten van Israël. En strikt genomen, daar hoorde strikt genomen, heel strikt genomen, Paulus niet eens bij, want hij was niet uit de stam van Juda. Hij was uit de stam van Benjamin. Heb je die nog? Maar goed. Los maar. Wat wist de man over de 12 geslachten van Israël? Dat ze religieus waren. En op een of andere wijze wachten, of moesten wachten, maar zo staat het er niet, maar dat zou kunnen. Maar wachten op de vervulling van Gods belofte. En in afwachting daarvan waren zij religieus. Niet alleen de Joden, maar de andere stammen ook. Wat wist hij ervan? Nou, het antwoord is, hij heeft goed opgelet op de lagere school. Bij aardrijkskunde en bij algemene geschiedenis. Korte tijd na Paulus leefde er een Josephus Flavius, waarom die ook weer Jozef heet. Nou goed, maar we kennen hem onder die naam. Flavius Josephus, dat was een Jood. Die beschreef ook de geschiedenis van Israël. En hij schreef ter gelegenheid van de terugkeer der Joden uit de Babylonische ballingschap onder Ezra, schreef hij dat die terugkeer enkel en alleen betrof Joden en Benjaminieten. Dat kun je gewoon nalezen. Bij Flavius en Josephus, ja. Was vroeger verplicht boek naast de Bijbel bij elke Calvinist, hè? Dat weet u, hè. Elke orthodoxe protestant had een Bijbel en een Flavius Josephus. Wist je dat? Dat is zo, ja. Keurig. Of dat statenvertaling was, weet ik niet. Maar dat, Nee, ik weet niet wie dat heeft laten vertalen, maar het is zo. Er staat dat gewoon in. En Flavius schrijft in de dagen van, voor en na de verwoesting van Jeruzalem in 70 van onze jaartelling. Hij zegt bij de terugkeer onder Ezra, dat betreft alleen de twee stammen van Israël, Juda en Benjamin. Er is nog wel gevraagd aan de andere stammen of ze niet ook mee wilden terugkeren, maar die wilden niet, zegt hij. En daarmee zijn de andere stammen van Israël nooit onder Romeins gezag gekomen. Maar leven zij in een ontelbare hoeveelheid aan de andere kant van de Eufraat. Tot vandaag, zegt hij. In zijn dagen. Zodat u niet denkt dat wat terugkeerde uit de ballingschap, dat betreft alle stammen van Israël en dat was het dan. Dat is dus echt helemaal niet het geval. Hebben jullie nog? Mooi. Voor de rest, zie Collins. Dus daar moet ik het dan maar even bij laten. Maar wat wist Paulus van die 12 verslachten? Hij wist wie ze waren, waar ze waren en hoe ze leefden. Blijkbaar. En voor de goede orde, dat wist Jacobus blijkbaar ook. Die doet het ook breed, net zo breed als Petrus en Paulus. En schrijft een brief aan de 12 stammen van Israël in de verstrooiing. En de brieven van Petrus laat ik gemakshalve buiten beschouwing. Maar het lijkt erop dat hij hetzelfde deed. Aan de verstrooiden. Waarom zou het alleen over de Joden gaan? We hebben twee volken in de Bijbel. Nou goed. Als zo zal geheel Israël zalig worden. Voor de gelegenheid wijs ik even op Zefanja 3 vers 12 voor ik het vergeet. Ik zal doen over Zefanja. Van dagen voorbij dat je dat niet leest, dat weet ik. Dat hang je niet boven je bed in een tegeltje. Staat niet op een aanzichtkaart. Zefanja is een bijbelschrijver. Ja, een kleine profeet. 3 vers 12. Ik zal doen overblijven een ellendig en arm volk. En ze worden genoemd de overgeblevenen van Israël. Uit beide rijken. Het is heel Israël, want zijn er geen twee. Maar hoe talrijk het is, niet talrijk. Heb u dat? Goed. Nou ga ik weer terug. Ik moet wel naar Romeinen hoofdstuk 11. Waar u de komende weken die kolommen gaat afmaken dus. Hè? En dan krijg je dus, dan neem ik een draad maar nu maar weer even op in hoofdstuk 11... Dan heb ik een stuk overgeslagen, maar sorry, dat gaat nou helemaal niet, hè. Want u moet dan nog invullen, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Dan moet je uw lieden een plaats geven in een van beide kolommen. En Lo-Ami ook, hè, ook een plaats geven in een van beide kolommen. Toch? Ja. En als Paulus daarna zegt, ik wil enige van mijn vlees tot jaloersheid verwekken, moet je die de Paul onderschrijven. Maar bedenk maar in welke kolom dat moet. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En Paulus zegt, ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit hen, uit de Joden blijkbaar, tot jaloersheid te verwekken. Het leuke is dat Paulus dan ineens een heiden wordt. Als je je kolommen netjes invult, en dan heb je ook geen problemen meer. Ik ben der heidenen apostel. En dan weet je wat dat betekent. Namelijk dat hij een heidense apostel was. Namelijk niet Joods, dat had hij achter zich gelaten. Hij zegt, maar ik ben wel uit Abraham, een Hebreeër uit de Hebreeën. En ik ben uit Benjamin. En Benjamin is de volle broer van Jozef. En die staat aan het hoofd van de 10 stammen van Israël. Hebben jullie nog? Staat in de Bijbel. Zal ik u nog eens in doen? Het wordt laat vandaag. Zal ik u nog? Ik ben er nou toch. Ja, dat komt die volgende keer niet meer, omdat het zo laat werd, maar goed. Zal ik er nog eens een moeilijke doen? Aan het eind van de handelingen, dus hoofdstuk 15, meen ik, schrijft de apostel dat hij naar Rome wil komen, waar hij nog nooit geweest was. En hij zegt, maar ik kom alleen maar in het voorbijgaan, want ik ga naar Spanje. Ik ga naar Spanje, staat er zelfs twee keer. In hoofdstuk 16 dacht ik weer, maar misschien ben ik er buis. Maar het staat er in ieder geval twee keer. Ik reis naar Spanje en onderweg ga ik eerst naar Rome voordat ik weer naar Spanje rijd. Of zoiets. Want het is gauw weer Sint Maarten. Maar goed. En dan vraag je, maar waarom dan Paulus? Hij zegt, nou, dat is omdat ik moet doen wat in Jesaja staat, dat het evangelie gepredikt moet worden daar waar het nog nooit is gehoord en daar waar ze naar mij niet hebben gevraagd enzovoorts. En daarom reis ik naar Spanje. Wat is er dan in Spanje? Wie zijn die lui uit Jesaja waar het woord nog nooit gepredikt was en waar het gepredikt moest worden? Dat zijn die lui die wonen aan de einden der aarde. Nou, reis je naar Spanje en waar kom je dan terecht? Ik heb het van de zomer gedaan. Waar kom je dan terecht? De weg zo lang mogelijk vervolgen. Die is goed aangegeven, dat is met dat schelpje erbij. Die weg is dat naar Spanje. En dan volg je zo lang mogelijk. Wat is je laatste halte? Kilometerpaaltje nul. Waar ben je dan? Hoe heet het daar? Nee, niet Compostela. Je moet nog veel verder. Je moet nog een dikke 100 kilometer verder. Waar ben je dan? Aan het einde der aarde. Finisterra heet dat. Dan hebben we zo'n punt in de zee. Als je het in Engeland zou doen, dan heet het Land's End. Maar dat is hetzelfde als Finisterra. Einde der aarde. Paulus zegt, waar ga ik naartoe? Naar waar ze het evangelie nog niet gehoord hadden. Daar moet het gepredikt worden. En dus blijf ik niet hier, ga ik nu naar Spanje. En dan krijg je een antwoord op de vraag, waar is dat eigenlijk de einde der aarde? Uit Jesaja. Nou, in het uiterste westen. Ja, die dingen staan in de Bijbel. Je moet alleen doen wat Lohman zei in de 19e eeuw. En hij was niet evangelisch. Hij was calvinistisch en van de Waalse kerk. Heel plechtig en chic. Is dat van de Waalse kerk. En hij zei, de schrift verklaart zichzelf. Wij moeten schrift met schrift vergelijken. Lees de laatste circulaire. Hoort iets van een ander. Nou, dat doen wij. En waar kom je dus terecht? In het westen bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Er ging nog een groep aan vooraf, die heette de Iberiërs. Maar ja, dat is nou eenmaal Hebreeën, hè? Iberiërs. Hebreeën, hetzelfde woord. Nou goed, naar Romeinen 11. Heeft God zijn volk verstoten? Ga ik snel, hè? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt hij, want ik ben ook een Israëliet. Alleen hij zegt, ja, nee, zegt niet Juda. Hij zegt Israëliet uit het zaad van Abraham en van de stam van Benjamin. Dus Juda wordt helemaal niet genoemd, hè? Komt hier ook helemaal niet uit. God heeft zijn volk niet verstoten. Hoezo niet? Nou, zegt Paulus, dan hebben we een precedent. Meer dan één trouwens, maar we hebben een precedent in de Oud-Testamentische geschiedenis. Want Elia dacht ook dat God zijn volk verstoten had, want het regende niet. En God had zijn volk aan de hongersnood overgelaten en keek hem maar niet naar om. Waarom zou de Heer ook? Want er was immers helemaal niemand meer die de Heer diende. Ze dienden allemaal de Baal, want het moest van Izebel. U weet wel, die van Driehoog Drama uit. Die. Waar we het over gehad hebben vandaag, hè? Nou goed. En Achab. Nou ja, toen maar. En Elia bad, en het wordt beschreven in 1 Koningen 19. Hij zegt tegen de Heer, neem mij maar weg, want ik ben maar alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. Ze proberen mij te doden als laatste der Mohikanen. Of zoiets, als laatste die nog de naam van Jehovah aanroept. En toen zei de Heer, let op, want we moeten nu snel, hè. Toen zei de Heer, wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Toen zei de Heer, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël. Dat staat er niet in Romeinen 11, maar ik lees het u, want het staat in 1 Koningen 19. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Dus terwijl Elia dacht, het is afgelopen, zei de Heer, nee, er zijn er 7000. Waar? Want de volgende zin luidt, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Waar dan? In Israël, een overblijfsel. Waar dan? Alzo, waar was dat dan? Nou, het antwoord is nou niet in Juda, maar in Israël. Want Ahab, Izebel, Elia en wie ze maar waren, bevonden zich in het tienstammenrijk van Israël. Dat was niet in Juda, maar het heet wel Israël. En voordat u dan roept, waarom staat het hier dan niet? Want die uitdrukking in Israël is uit het Oude Testament hier niet geciteerd. Hè? Die is niet overgenomen. Dat ziet u toch, hè? In Romeinen 11. Staat er niet bij in Israël. Maar zoek hem maar op in 1 Koningen 19, vers 18. Daar staat het in Israël. Waarom staat het er hier niet bij? Het antwoord is heel simpel. In de dagen van Paulus was de naam Israël, de titel Israël, van toepassing op Juda. En als Paulus in het algemeen in 9 tot en met 11 van de Romeinen, de rest hebben we het nou niet onder de ogen, als hij het heeft over Israël, duidt hij daarmee het Joodse volk aan. Terecht, want tot in zijn dagen, tot aan zijn dagen, was het Israël. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd, Romeinen 3, dan is het Israël. 10 stammen waren weg, waren heidenen geworden. Wie erft de naam en de titel en de verantwoordelijkheid? Het Joodse volk. Jeremia zegt het ook, dat het zo was. En als Paulus hier had aangehaald, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten, dan zou je gezegd hebben, er zijn nog 7000 gelovigen onder de Joden. Maar dat is het punt niet. Die waren er wel, hoor. Alleen al in Jeruzalem, denk ik, kwam je wel aan 7000 gelovigen sinds de Pinksterdag en wat er verder volgde. Maar dat is het punt niet. Waar het over gaat is namelijk de vraag, hoe zit het nou? Wat is nou Israël? Als het Joodse volk dat niet is, hoe kan de gemeente dat dan eventueel zijn? En het antwoord is, de gemeente is dat omdat de gemeente geacht wordt het gelovig overblijfsel te zijn, niet uit Juda, maar uit Ephraim, uit Jozef dus, uit de 10 stammen van Israël. Daaruit wordt het gebouwd. En ik kan het rustig zeggen, want de geschiedenis bewijst dat. Het zijn die volkeren van die 10 stammen, zijn die volkeren waarin het christendom wortel geschoten heeft, als ik het eens zo mag zeggen, waar het woord gehuisvest is geworden en van waaruit het woord van God inderdaad gepredikt is geworden aan alle volkeren over heel de wereld. En dat is tot vandaag zo. En specifiek in Engeland, vanuit Engeland. In eerste instantie, in tweede instantie uit de Verenigde Staten, maar in de eerste plaats vanuit Engeland. En dat klopt precies. Dat is wat de Bijbel daar dan ook over zegt. Zo is het gegaan. En dat wordt geacht, dat volk wordt geacht, de Angelsaksische volkeren, want het is een groep van volkeren, worden geacht de custodians te zijn, om onze Engelse term te gebruiken, de schatbewaarders te zijn van het woord van God. In de praktijk wordt die functie slechts vervuld door alleen de gelovigen daaruit. En of het dat veel zijn of weinig, of dat een hoog percentage is of laag, dat kan me nou helemaal niet schelen. Het punt is gewoon, het is gegeven aan dat volk. Dat grote volk, Israël. Die groep van volkeren. Die volheid van volkeren heette trouwens in Genesis al, maar ook hier in Romeinen 11. Een volheid der heidenen enzovoort. Aan die volkeren is het toevertrouwd. En met resultaat, want van daaruit wordt en werd de gemeente gebouwd. Tot op heden. En verder ga ik niet op de geschiedenis daarvan in. Want ja, ik denk dat dit een algemeen geaccepteerd gegeven is. Totdat ik het zeg met vanuit deze Bijbelse achtergrond. En zeg, het is in de Bijbel geprofeteerd. Dan probeert men het aan alle kanten te ontkennen. Maar als dat niet ter discussie staat, weet iedereen dat christendom de godsdienst is van de blanken. Van de Europeans. Van de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Wij noemen het kortheidshalve de Anglo-Saxische volkeren. Van de blanken, ja. Van de Caucasiërs, ja. En ze hebben het verspreid en ze hebben heel wat vreemdelingen binnen hun poorten gekregen. En ze hebben hun tenten wijd uitgezet over heel de wereld. En er is heel wat vreemd volk, om zo te zeggen, vreemdelingen, zijn daar binnengekomen. Ze hebben daar deel aan gekregen. Zo is het gegaan. Nou, dat is wat de Bijbel zegt. En in plaats van dat dat gebeuren zou via de Joden, die de eerste optie gekregen hebben, om zo te zeggen, is het gebeurd via dat andere huis van Israël. Dat is wat de profeten hebben aangekondigd en dat is waarin wij vandaag leven. En je kunt dan meteen een direct antwoord geven op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Romeinen 11 vers 1. En het antwoord is nee, wis en waarachtig niet. Maar let op dat hij niet zegt, heeft God Israël verstoten? Want dan kan je zomaar het antwoord niet geven. Hoe bedoel je, Israël de Joden? Of Israël de 10 stammen, of Israël de 12 stammen? Begrijpt u? Israël, de naam Israël, is in Romeinen tot in hoofdstuk 11 gereserveerd voor de 2 stammen van Israël. Daarom kan hij niet citeren, God heeft nog 7000 in Israël overgelaten. Maar de strekking van het vers in Koningen is wel degelijk een overblijfsel onder de 10 stammen van Israël. En alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Succes met het invullen van je beide kolommen. Vers 7. Hetgeen Israël zoekt. Wie? De Joden dus. Onthoud hem, hè? Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkoren hebben het verkregen. Is Israël dan niet uitverkoren? Geef maar weer antwoord op de vraag. En ook als je van niks wist en je beeld binnenkwam en je dacht Israël is het uitverkoren volk, wel, en je wordt geconfronteerd met dit vers, dan zitten met je hersenen in de knoop. Nu heb ik eens een keer hersenen gezien en volgens mij zitten ze altijd in de knoop, maar doe maar. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Dan moet je weten dat onder Israël verstaan wordt door de apostel Paulus het tweestammenrijk. Dat is een deel van heel Israël. En die hebben het niet verkregen. Wie hebben het dan wel verkregen? Want dat zijn de uitverkorenen. Nou, wie? De 10 stammen van Israël. En daarbinnen bevindt zich dat gelovig overblijfsel dat wij de gemeente noemen. De gemeente ontstaat als vrucht vanuit die boom, vanuit die tak van Jozef, om zo te zeggen. Stamt daar dus vanaf in meer dan één opzicht, collectief. En die gemeente wordt gebouwd. En als die compleet is, of als het werk Gods daaraan voltooid is, of op de tijd van de vader tevoren verordineerd, of wanneer het maar was, bij de opname van de gemeente dus, neemt God die vrucht daaraf en zegt, kijk eens, het is uit Jozef, niet uit Juda. Al zijn we dan in de handen van een Jood. De koning. Maar er zou altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël, enzovoorts. Ik bedoel, die dingen sluiten, is geen enkel probleem. Je moet wel de begrippen kennen, je moet ze volgen, je moet schrift met schrift vergelijken. En dat het onder Israël verstaan moet worden, het Joodse volk. Wel nu, er staat in vers 8 gelijk geschreven, is God heeft hun gegeven geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, want ze zijn verhard geworden. Lees hem nog een keer, vers 7. En let op waar je woorden plaatst. Is hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. De uitverkorene komt dus onder de kolom van de gemeente en van de 10 stammen en van de heidenen. En van Lo-Ami. Enzovoorts, hè. De uitverkorene hebben het verkregen. En de anderen, dan ben je dus weer bij Israël en dus bij het Joodse volk. De anderen zijn verhard geworden, want daarop is vers 8 uit Jesaja 6 van toepassing. En ook de woorden uit Psalm 69, hun tafel worden tot een strik en tot een val. Tafel van wie? En tot een aanstoot en tot een vergelding. Dus van Juda. Het gaat zelfs letterlijk over Judas, onder andere in Psalm 69... Lees hem maar eens door. En dus over het Joodse volk. heeft God zijn volk verstoten. Nou, voor de time being, het Joodse volk wel. Maar zijn volk zou zijn Israël, dus je hebt nog een alternatief. En als het Joodse volk gestruikeld is en gevallen is en verminderd is geworden, dan zit er niks anders op dan dat de zaligheid als zodanig gegeven werd aan de 10 stammen. En de zaligheid is dan niet eeuwig leven of zo, maar de positie van volk van eerstgeborenen aan wie het woord van God is toebetrouwd. Een volk dat de Heer zou dienen en hem zou vertegenwoordigen in de wereld, zodat God zou kunnen zeggen, ik ben de God van Israël. Of andersom, God de schepper van hemel en aarde is de formeerder van Israël. En hij wordt vertegenwoordigd door Israël, dat immers zijn volk is. En de God van de Bijbel vandaag, want ik vertel u geen verhaaltjes, geen wilde dingen. Ik zeg u ook niet wat u zou moeten doen of wat het ideaal is. Ik geef u gewoon de feiten. Als iemand die God van de Bijbel wil leren kennen, dan moet ik u zeggen, de God van de Bijbel wordt in de praktijk vertegenwoordigd door de Caucasische volkeren, de blanken. Is dat racistisch? Nee. Heeft dat iets met persoonlijke zaligheid of wedergeboren te maken? Geen bal. Niks. Echt niet. Het gaat over het idee dat God hier op aarde een contingent heeft, of wie zeg ik dat, een categorie heeft die geacht wordt hem te vertegenwoordigen. Gij zult mijn getuigen zijn. Gij zijt mijn volk. Zoals aan de Joden het woord van God was toebetrouwd tot in de dagen van Paulus. Maar diezelfde Paulus schrijft dat de gemeente, Peter schrijft het ook, dat de gemeente is een tempel, een heilig volk, een priesterlijk volk, een priesterlijk koninkrijk, want we hebben een heerlijke koning, hij is onze hulde zo waard en dat soort dingen meer, dat weet u toch allemaal. En de gemeente is, schrijft Paulus, pilaar en vastigheid der waarheid. Kortom, u en ik, wij hebben de waarheid, de wijsheid in pacht. Maar strikt genomen, niet u en ik, maar de... komt de hele mond vol weer. De Kelto-Anglo-Saxische volkeren hebben de waarheid in pacht. God heeft het hen gegeven, hier op aarde. En gezegd, doet handeling totdat ik kom. Hoeveel dienstknechten waren er ook alweer? Tegen wie hij zei, doet handeling totdat ik kom. Lucas 19, niet voorzeggen, Lucas 19, hoeveel waren er? Gelijkenis van de ponden. 10. Dan weet u meteen waarom dat zo is. 10 dienstknechten. Hij gaf zijn spullen enzovoort. En hij reis af. Hij doet handeling totdat ik kom. En ik moet u zeggen dat vandaag nauwelijks nog iemand uit die 10 dienstknechten zich daarbij aangesproken voelt. Helaas. Want wij zijn zogenaamd tolerant geworden. Dat betekent, wij zijn volstrekt, maar dan ook volstrekt onverschillig. Het kan niemand meer een klap schelen. En als de Bijbel ons niet bevalt, woord van God, maakt niet uit, we schrijven hem overnieuw. He? En dan weer overnieuw en dan weer overnieuw. Dat gebeurt in onze dagen. Toch? Maar zo is het niet altijd geweest. Maar hoe dan ook, die God van de Bijbel vind je nog steeds onder de Anglo-Saxische volken, maar in de praktijk, dit was de juridische positie, maar in de praktijk alleen bij degenen die die roeping kennen en daaraan trouw zijn. En dan ben je dus bij in de praktijk de gemeente. Degene die tot persoonlijk geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus en daardoor zijn wedergeboren, inclusief de vreemdelingen binnen de poorten. En zij zijn het overblijfsel van vandaag. En als er geen overblijfsel meer is, komt meteen het oordeel over diezelfde volkeren, zoals eens het oordeel kwam over Sodom en Gomorra, weet u nog? Toen zei Abraham, ja, maar als er nou nog een paar rechtvaardigen zijn, zei hij, nee, daar breng ik geen oordeel. Maar als er nou nog minder zijn, nee, zegt hij, breng ik geen oordeel. En wat deed de Heer toen? Hij haalde de rechtvaardigen uit Lot weg, uit Sodom weg. En toen bracht hij een oordeel. En wat er gaat gebeuren in de nabije toekomst. Er zijn nog gelovigen in Israël. Maar het zijn er niet zoveel meer en het worden er ook steeds minder. En er komt een dag dat God dat overblijfsel wegneemt. Wij noemen dat de opname van de gemeente. Dan zijn er geen gelovigen meer. Überhaupt niet op aarde. Helemaal niet. Ze zijn allemaal weg. Dan wordt de bevoorrechte positie van de Anglo-Saxische, Keltisch, Siberische volkeren. Nee, niet Siberisch, Iberisch. Wordt weer afgesneden. Dan worden de tegennatuurlijke takken weer afgesneden. En dan worden eerst de natuurlijke weer ingeënt. Dat is allemaal Romeinen 11, maar ik kan het vandaag niet meer met u bespreken. En dan gaat de geschiedenis, neemt God de draad op met het Joodse volk. Dat moet wel haastig. Want ja, dat moet toch binnen een generatie dan gebeuren. En dat gebeurt ook, en dat zei de Heer trouwens ook in Matthäus 24. In een generatie. Deze generatie die dat meemaakt zal geenszins voorbij gaan voordat al deze dingen zullen geschied zijn. Enzovoort. Zo gaat het straks verder. Onze westerse wereld is de wereld van de 10 stammen van Israël. Die gaat ten onder omdat die in het geloof niet blijft. De vooraanstaande positie van die westerse volkeren in de wereldgeschiedenis berust op geloof in de Heer Jezus Christus. Met alle lek en gebrek en tekortkomingen en met alle afgoderij die daarnaast ook nog bestaat en die altijd bestaan heeft, ook in de geschiedenis van Israël en ook specifiek in de geschiedenis van Juda overigens. Hebben we die nog? Want de Heer is en blijft langmoedig. Maar als nou niemand meer hem dient, dan heeft hij ook niemand meer te zegenen. En dan gaan de volkeren waarin die gelovigen verkeerden, die gaan dan vanzelf naar de Filistijnen. Nou, ze gaan met de Filistijnen ten onder. Iemand zei, maar de grote verdrukking is toch voor Israël en dat is toch het Joodse volk. Dan zeg ik, als u het hebt over de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar meestal zijn ze daar al de weg kwijt, dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo. Maar de verdrukking wordt aangekondigd niet maar alleen over Juda, maar over alle volkeren der aarde. En het begint bij het huis Gods. En we hebben talloze profetieën. Die spreken weliswaar over een grote verdrukking voor het Joodse volk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar we hebben ook talloze profetieën die spreken over een grote verdrukking, over oordelen van Gods wegen, over de dag van de benauwdheid van Jacob, over de 10 stammen van Israël specifiek. En die zijn actueel, die gaan over vandaag. Ik zeg, als Hosea of Amos en sommige andere profeten de toestand, de goddeloze toestand van Israël beschrijven, beschrijven zij onze samenleving van vandaag. Gewoon actueel, niet omdat ik het erop toepas, maar omdat het daarover geschreven is. En zoals de profetieën over een ongelovig Joods volk in de dagen van Jeremia net zo goed actueel zijn in onze dagen op het ongelovige Joodse volk. En zoals de profetieën over de ondergang van Jeruzalem dus net zo goed van toepassing zijn vandaag. Jeruzalem zal verwoest worden. Zo zijn de profetieën geschreven over de 10 stammen van Israël en over het oordeel van Gods wegen dat erover zou komen. Die zijn net zo goed vandaag actueel over wat er van de 10 stammen in onze dagen over is. En dat is nogal veel voor een volk dat zo talrijk zou zijn als het zand der zee en als het stof der aarde en als de sterren des hemels. Want ze zijn daadwerkelijk over de hele aarde verspreid geworden. Maar niettemin, waar men de Heer loslaat, heeft men zijn bevoorrechte positie verloren. Dan is men niet meer een koninklijk en priesterlijk volk. En langzamerhand zakt dat volstrekt in. Ik kijk het met spanning aan en ik vraag me altijd af hoe het zit met die koningshuizen van vandaag. Hoe gelovig zijn ze nog? Ik weet het niet. Ik maak me daar ernstig zorgen over. En dat betekent dat dat binnen deze generatie, maar dat kan altijd nog enige tientallen jaren duren trouwens, maar dat binnen deze generatie die opname van de gemeente moet plaatsvinden. En dat de Heer zijn werk aan die 10 stammen en daarmee het werk aan de gemeente afsluit en voltooit. Om daarna de draad weer op te nemen bij het Joodse volk. En dat begint met het verbond tussen de Joodse staat en de meest voor de hand liggende islamitische, dan wel edomitische buur. En daar gaat het hard naartoe. Al die dingen spelen zich vandaag af. En het staat allemaal in de Bijbel. Anders zou ik het u zo ook niet kunnen vertellen. Ik heb er geen krant bij nodig. Ik heb er geen politieke beschouwingen bij nodig om die dingen te vertellen op speculatieve gronden. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel en je herkent het vandaag. Je ziet precies wat er gebeurd is in het verleden. Je begrijpt waar onze gouden eeuw vandaan kwam. Dat hing niet voor niks samen met de kerkhervorming en wat eruit voortkwam. Een terugkeer tot de Bijbel in die dagen. En een bevrijding van een kerkelijk juk. De lekenprekers, zoals ik zal ik maar zeggen. Die van geen kerkelijk gezag gehoord hebben en niet beter weten. En een Bijbel ter hand nemen en de Bijbel prediken. Het woord van God, het evangelie prediken. Dat heette toen evangelisch en zo heet het eigenlijk nog. Weet u wel? Daar komt dat vandaan. Ja, echt waar. Toen begon de Heer te zegenen. Nee, inderdaad, ten koste van landen die overgegeven waren aan het meest afschuwelijke heidendom. En waarin God niet telde, en waarin mensenlevens niet telden, en waar afgoden gediend werden, ten koste van mensenlevens. Echt waar. En de Bijbel zegt, gij zult de poorten uw vijanden bezitten. En de heidenen zullen uw voedsterheren zijn, enzovoort. Het zijn dingen die vervuld zijn geworden in de geschiedenis. Wij zeggen, ja, het was misbruik en het was slavernij en het was onderdrukking, kolonisatie en wat het allemaal maar was. Ja, als je de Heer buitenspel zet en de rest van de geschiedenis buitenspel en je kijkt het vanuit één kant, dan krijg je een zeer negatief beeld. Maar als je slechte foto's wil hebben, dan moet je slechte belichting toepassen. Maar als de belichting goed is, dan ziet het er ineens heel anders uit. Dat heb ik nog nagevraagd aan meneer Klok. Klok heet hij toch? Hans? Hans Klok? Hoe hij dat allemaal doet? Met lampen. Met verlichting. Zo werkt het. Het is maar waar je licht op zet. Wat je in duisternis laat en waar je licht op geeft. Het is hoe je de geschiedenis ziet. En wij hebben een Bijbel die ons glashard vertelt. God heeft Israël als uitverkoren volk. Zolang zon en maan langs de hemel gaan, blijft dat ook zo. En mochten wij vragen, maar het lijkt er toch op dat God zijn volk verstoten heeft. Zegt Paulus, daar heb je even niet goed opgelet. Dan moet je nog even terug naar het Oude Testament, naar de geschiedenis en naar de profetieën. Want hij citeert maar enkele. Het zijn er bij elkaar, het is een veelvoud daarvan in ieder geval. Waarin je die dingen terugvindt. Want God doet een werk. Maar in onze dagen niet via het judaïsme. Het judaïsme is wat de vrouw van Lot was, is. Een zoutpilaar. Een monument van het verleden. Ja, het is een monument. Het is versteend. Het is dood. Maar je herkent er het werk Gods nog in, uit het verleden. De schoonheid ervan, voor zover die bestaat, is hem daarin gelegen. Je vindt er Bijbelse waarheid vastgelegd, versteend bedoel ik, in de Joodse versteende tradities. En als je ze vast wil houden, die tradities, moet je vooral zeggen dat ze mooi zijn. En dat de cultureel erfgoed is, dan krijg je nog subsidie ook. Maar het is als de vrouw van Lot, het is dood. Maar als je wil zien het leven wat God geeft, het werk van de Heer wil zien vandaag, nou niet in Juda. Maar wel onder Jozef. Onder de 10 stammen van Israël. Wij leven in de nadagen daarvan, ik weet het. Maar niettemin, zo is het gegaan. En de aardigheid ervan is, en dat is een understatement, maar het belang ervan is dat God blijkt 100% trouw geweest te zijn de hele geschiedenis door aan zijn beloften. Beloften die we niet eerst uit de Bijbel hebben weggeredeneerd om het verhaal kloppend te krijgen, maar beloften die we keurig hebben laten staan. Beloften met betrekking tot een trouw van de God van Israël. Die zijn beloften aan Israël waar maakt de hele geschiedenis door. Maar is het niet linksom, dan rechtsom. En wij leven eruit vandaag. En kunnen met recht zeggen dat we geworden zijn een gemeente van eerstgeborenen. Dat we eerstgeboorterecht hebben als gemeente boven het Joodse volk. Het is namelijk het eerstgeboorterecht van Efraïm, Jozef Efraïm. Die eerstgeboorterecht kreeg boven Juda. En dat geboorterecht wordt gestand gedaan, is zelfs in de dagen van Jeremia, waarin het tweede huis van Israël in ballingschap zou verdwijnen. Maar God zegt, Efraïm is mijn zoon. Heb je dat nog? De beloften van God worden vandaag vervuld. En terwijl velen denken, er is een eind aangekomen, God is van plan veranderd. Zowel in Calvinisme als in dispensationalisme worden zulke woorden gebruikt. God is van plan veranderd. Ik moet u zeggen, Gods plan is helemaal niet veranderd, maar wij kennen het plan Gods niet. Hij legt het ook alleen maar uit aan degene die bewust in alle eerlijkheid zich willen laten vullen met zijn woord. Want een van de zegeningen, en ik beschouw het persoonlijk als een van de grootste, dat is het niet, maar voor mijn gevoel wel, is hij heeft ons de verborgenheden van zijn wil bekendgemaakt. Ik ben een beetje een vreemde vent. Ik ben van kinds af aan een gelovige geweest, hoewel ik ooit mijn knieën gebogen heb voor de Heer uiteraard. Je moet een keer kiezen, bewust. Maar altijd geloofd, altijd geweten, dat ik kind van God ben, is een vanzelfsprekende zaak. Maar hoe zit het nou eigenlijk met dit en dat en zus en zo? Is het wel waar? Dit staat hier, maar heeft God zijn volk verstoten? Mijn antwoord is ja, Joodse volk. Maar wij leren, je moest nee zeggen. Waarom dan? Nou, omdat God alsnog het Joodse volk tot bekering zal brengen in de toekomst. Dan lees ik het weer, denk ik, ja, maar het gaat hier niet over de toekomst in Romeinen 11, de eerste verse. Het gaat over het heden. Hoe zit dat? En nu, als iemand vraagt, heeft God zijn volk verstoten? Zeg ik, volstrekt niet. Dat lijkt zo aan de buitenkant. Maar heb je niet goed opgelet. Want God doet precies wat hij gezegd heeft. En heeft de zaligheid gedeponeerd in Lens End, in Finisterre, aan de eilanden der zee in het westen, aan de einden der aarde, aan degenen die ter zee voeren. En wat het maar was allemaal. God vervult zijn beloften. En daar leven wij uit. En dan lees je de geschiedenis van Jozef opnieuw. En dan bedenk je dat wat daar uitgebeeld wordt, koningschap, heerlijkheid, leven in overvloed in Egypte, in het buitenland, dat is waar wij aan hebben deel gekregen. En wij kwamen bij die koning daar in Egypte om leven te halen. En kijk eens aan, het was Jozef. En dat vertel ik u onder andere vandaag. Wij komen tot de Heer Jezus Christus, die eenmaal leed en stierf, een Jood. Maar bij nader inzien, wij komen tot hem en hij blijkt de vertegenwoordiger te zijn van Jozef. Van de beloften omtrent eerst geboorterecht. Hij brengt ons in het buitenland. Heb je dat? Zoals de koningen uit het huis van David al sinds eeuwen niet meer in Jeruzalem op de troon zitten, maar in het buitenland. Daar hebben wij het over vandaag. Het was Jozef. Heb je die nog? Toen de Heer zijn ogen opsloeg en papa moest leren zeggen, toen moest hij leren wie dat was, en het was Jozef. En toen hij opstond uit de dood, uit het graf, op eerste paasdag, toen was hij, bij wie was hij ook alweer? In de hof van Jozef. Is niet voor niks zo. Heb je dat nog? En als je die dingen kent, dan ga je vervolgens, nu heb ik u dat verteld, dan heb ik u wat op weg geholpen, ga je alsnog dat rijtje afmaken. He? Israël niet verkregen. Zijn gestruikeld, zijn verhard geworden. Diepe slaap. De anderen hebben het verkregen. Wie zijn dat? De anderen hebben het verkregen. Hun tafel wordt onder strik en tot een val. En daarna komt, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Wie zijn dat? Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Wie zijn dat, die heidenen, die niet-Joden? Om hen tot jaloersheid te verwekken. Tot wie, door wie zou Israël tot jaloersheid verwekt worden? Door Lo-Ami. Heb je dat nog? Enzovoort. Daardoor krijg je al die schriftplaatsen op een rijtje. En doe je wat Lohman zei dat je moest doen. Hij niet als enige natuurlijk. Schrift met schrift vergelijken. En daarna kom je uiteindelijk bij het eind van het verhaal, waar inderdaad staat dat als die volheid der heidenen zal binnengegaan zijn, dat is dus gewoon de gemeente. Ze zal ingegaan zijn in de beloofde heerlijkheid. Die vrucht uit Efraïm zal zijn weggenomen, zal bevorderd zijn tot heerlijkheid. Dan pas gaat het weer anders. Want dan staat er, vers 26, en alzo langs deze route zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan ook onder vermelding van, dit is een verbond van mij als ik hun zonde zal wegnemen. En in de volgende verse legt de apostel dan uit de wisselwerking tussen twee partijen. En dat kan je niet meer exclusief van toepassing brengen op 2 en 10 stammen. Gaat, of niet op, op 2 stammen, Juda en de gemeente. Je kunt het alleen maar van toepassing brengen op die beide huizen Israëls. En er staat, terwijl het ene ongehoorzaam is, is het andere gehoorzaam. Terwijl het ene het woord van God verwerpt, komt het bij het andere terecht. Dat is bij ons dus, staat er dan. En daarna in de toekomst wordt het weer omgedraaid. En wij hebben barmhartigheid ontvangen door hun ongehoorzaamheid. En zij zullen in de toekomst alsnog barmhartigheid ontvangen door onze barmhartigheid en gehoorzaamheid. Lees het maar verder in vanaf vers 28. En kijk naar je rijtje wat je gemaakt hebt. En over wie het gaat. Daar staat het gewoon dat God dat werk afwisselt. En terwijl het één ongehoorzaam is, is het andere gehoorzaam. Terwijl de een zegt ja, maar het niet doet, was er de andere die nee gezegd had, maar hij doet het wel. En in die categorie leven wij vandaag. En in de toekomst zal alsnog geheel Israël zalig worden. In die volgorde, namelijk eerst weer Juda en als vervolg daarop alsnog Samaria en weer einden der aarde. Maar dat is in de dagen van de grote verdrukking die deze wereld te wachten staat. En wat wij vandaag beleven is de weg daarnaartoe. De ontkerstening van de 10 stammen van Israël. Toch? De ondergang van hun koninkrijken, inclusief dat der Nederlanden. Maar het is al heel lang aan de gang, hè, want van het Great British Empire is ook niet zo heel veel meer over. Het is alleen in naam nog maar wat, maar voor de rest is het totaal verarmd. En Nederland trouwens ook, om van Amerika maar even te zwijgen. Maar het is ook zo. Het start met een noodgang in elkaar. Iemand vroeg aan een econoom van de week, komen we er nog weer bovenop? Hij zei, nou op zijn vroegst over 15 jaar. Wij komen er niet bovenop. Echt niet. Helemaal niet. U en ik, wij worden geroepen van bovenaf. En zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En wat de volkeren blijft, beginnend Israël, is de dag van de benauwdheid van Jacob. Over 2 en over 10 stammen en over de rest van de wereld. Dat is wat er te gebeuren staat en wat in de Bijbel werd aangekondigd. Heb je dat nog? Want het profetisch woord laat echt niets buiten beschouwing. En het is onze troost. Want wij weten dat wat er ook gebeurt, de Heer is met ons. En al zijn we dan nog maar met 7000 bij wijze van spreken, en al zullen we dan misschien onze toevlucht moeten nemen in de spelonken, want zo was het in de dagen van Elia. Oké, Dat is dan maar zo, maar het is niks verrassend. Het betekent niet dat de Heer ons aan ons lot heeft overgelaten. Het betekent alleen dat wij staan op een punt in de geschiedenis als zodanig, vlak voor het oordeel dat de Heer over de volkeren der aarde zal brengen. De stammen Israëls, de 70 huizen van Israël, want dat zijn de 70 huizen van Israël, maar ook de 70 volkeren der aarde. En daar gaat het naartoe. En met andere woorden, wij zien het begin van deze dingen, maar zei de Heer, hef uw ogen opwaarts, want uw verlossing is nabij. Ik persoonlijk ga onder die dingen niet gebukt. Ik ben blij dat ik het mag weten, blij dat ik antwoorden heb op vragen die ik voor een groot deel van mijn leven gehad heb, maar het antwoord staat gewoon in de Bijbel. En ik ben blij met de zekerheid die wij, en ik in het bijzonder persoonlijk ook, als getuigenis mag ik dat wel zeggen, de zekerheid die ik daarbij heb. Wat er ook gebeurt, God houdt zich aan zijn woord. En dat de mens dat woord afwijst en die Bijbel steeds kleiner maakt, steeds minder wil weten en daardoor uiteindelijk helemaal niets meer weet, daar ga ik enigszins onder gebukt. Maar staat in de Bijbel dat het zo zal gaan. Dus wie ben ik? Het enige wat we hebben, wij hebben een woord voor de wereld. En dat is, kom tot uw heiland. Kom tot aanvaarding van de Messias van Israël. Hij roept u vandaag om deel te hebben aan zijn gemeente van eerstgeborenen. Van erfgenamen van de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. En wij als gelovigen van vandaag ontvangen de hoogste plaats in Gods rangorde, namelijk in de hemel zelf. En aan zijn rechterhand, dat is wat de Bijbel leert. En dat is wat God beloofd heeft, dat is wat in het hart, ons hart niet is opgeklommen, zei Jesaja en zei Paulus. Maar het is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En wij zullen proberen hem daarvoor te danken. Hemelse Vader, onze woorden schieten tekort. Wanneer wij geconfronteerd worden met de grootsheid van uw plan. En we zijn geneigd met Paulus uit te roepen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Maar we danken u, Vader, dat u ons deze dingen hebt geopenbaard in uw woord. Dat we ons mogen verblijden in dat woord. En in uw werk in de loop der eeuwen. En mogen zien dat ongeloof van een deel van Israël nog niet betekent dat u dan uw plannen maar opschort of zelfs definitief afstelt. Maar we danken u dat uw werk voortgang vindt. En dat wij met alle vrijmoedigheid een beroep mogen doen op die rijkdom van genade die verschenen is aan alle mensen. Mogen komen tot u, opdat wij zouden wandelen in uw licht. Opdat u uw verborgenheden, de verborgenheid van uw wil, aan ons zou bekendmaken. En opdat wij zouden weten wat u doet vandaag, hoewel dat verborgen is voor de wereld als zodanig. Wij prijzen onszelf gelukkig, kinderen van u geworden te zijn. Geroepen heiligen, geroepen zonen en onderweg naar onze zoonstelling. En dat in afhankelijkheid van u, die een goed werk aan ons zou doen. Wij danken u daarom voor het voorrecht vandaag in deze plaats te mogen zijn. Om acht te geven op uw profetisch woord. Om te zien hoe al deze uitspraken in Oude en Nieuwe Testament met elkaar samenhangen. En één organisch geheel vormen als het eeuwige en levende woord van God. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade. Voor dat licht in een duistere wereld en in onze oorspronkelijk duistere harten. En we dragen onszelf aan u op, opdat wij in de kracht van uw genade mogen wandelen in een vijandige wereld, maar in overeenstemming met de roeping waarmee u ons uit deze wereld geroepen en uitverkoren hebt. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften, om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.